Deze aflevering wordt gesponsord door Kind. Kind, met dubbel I, is voorloper op het gebied van bewust en natuurlijk ouderschap. Je kent Kind misschien nog als tijdschrift. Inmiddels is het een online community voor eigenzinnige ouders die buiten de lijntjes opvoeden. Kijk op kind.nl/kinderwagen en ontvang met de code kinderwagen een dikke 10 euro korting op bijna al het moois van Kind. Of luister aan het einde van deze aflevering naar meer informatie over de online kindgemeenschap. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Met z'n allen achter de kinderwagen. Een groot onderwerp dit keer, met ook twee hele belangrijke gasten, Bahar Goudarsi en Nina Pierson. We gaan praten over de geboortezorg, wat daarbinnen anders kan, wat er anders moet. We gaan het hebben over discriminatie binnen de geboortezorg en wie er verantwoordelijk is voor veranderingen. En we gaan ook praten over natuurlijk bevallen en of dat een oplossing biedt voor voorgenoemde problemen. En zo'n kort mogelijke introductie van mijn gasten dan maar, want genoeg te bespreken. Bahar Goudarsi is verloskundige docent en onlangs gepromoveerd bij de verloskundige wetenschap aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En ze is gepromoveerd op risicoselectie in de geboortezorg. Uit haar onderzoek bleek onder meer dat het verschilt van ziekenhuis tot ziekenhuis of een baby of zwangere wordt doorverwezen of medische hulp krijgt. En in haar werk richt ze zich ook op de ongelijkheid in het systeem van de geboortezorg. Nina Pierson is de auteur van de geboortebundel, van de 1000 Dagen Journal en van Mama het Boek. En ze is ook podcasthost van de gelijknamige podcast. En Mama het Boek en de podcast zijn allebei gericht op de periode van zwangerschap, bevallen en kraamtijd. En op het krijgen van een nieuwe identiteit als je een kind krijgt. Ook is ze medeoprichter van Sla, een slaapbar, en het massagehuis.
Of topic.
Ja.
Dat wist ik niet.
Ja, we moeten wel wat leren voor deze introductie. En je bent ook moeder van maar liefst 3 kinderen.
Ja.
Hoe oud zijn die nu?
Bijna 7, 4 en 2.
Bijna 7, 4 ja. en 2.
Zo. Dus 6, 4 en 2.
Echt over een hele
crunch. Ja, ja. Best wel hard gegaan, ja.
Ja. Ja. Zo om de 2 jaar. Ja. En hoe ben je eigenlijk in dit... Hoe is dit, dat zwangerschap, bevallen, kraamperiode... Hoe is dat jouw onderwerp geworden?
Ja, nou, ik heb een achtergrond in onderzoeksjournalistiek. Dus ik heb altijd een soort van... Ik heb sowieso een aangeboren nieuwsgierigheid. En toen ik zelf zwanger werd van Ella, dat was in 2015...
Dat is je eerste kind?
Ja. Ja. Kwam ik erachter, eigenlijk puur geboren uit noodzaak... dat ik merkte dat ik informatie behoefte had aan informatie die er niet was. Dus of er waren hele spirituele boeken die gingen over moeder worden... of super praktisch, buskruid met muisjes had ik toen voor me. En ik dacht, ja, maar ik wil iets wat ook wat meer... wat zegt de wetenschap erover? En wat zegt de spiritualiteit erover? Wat is de praktische kant?
Samen.
Ja, alles moest samenkomen. Dus toen, ja, zoals je hoort, ben ook ondernemer. Dus ondernemer in combinatie met die nieuwsgierigheid maakte dat ik dacht... Ik ga hier een boek over schrijven.
Yeah.
En dan niet zelf, maar ik heb een stuk of... ik denk wel 50 verschillende experts gesproken.
Ja. Yeah.
Om dat samen te stellen, dat yeah. boek.
En ook wel heel erg gaat het... of wat ik anders zie in jouw werk... is dat het heel ook gaat heel erg over de moeder... in plaats van over
precies.
hoe... niet alleen hoe leg je een kind aan... maar wat voel je ook als je een kind krijgt?
Als vrouw, nee, klopt. Dus het was inderdaad die behoefte aan... type informatie, wetenschap en spiritualiteit... maar ook vooral... waar ben ik in het geheel? En er was gewoon heel veel wat over de baby ging... maar niks waarin de vrouw centraal yeah. stond. Ja, dus dat is echt wel inderdaad van mama en het belangrijkste ding. Het gaat echt over de vrouw.
Maar dat doe je nu dus eigenlijk al best wel lang. Dus ja. er blijft maar informatie.
Klopt, maar ik merk wel aan mezelf... Bahar en ik hebben elkaar gesproken vorige week. Dat yeah. ging echt
voor
nog voor mijn podcast over de geboorte.
Yeah.
Dat blijft gewoon een enorme, ik wil bijna zeggen, obsessie.
Yeah.
Omdat ik inderdaad zie wat er beter kan. En ik zie ook het onbenut potentieel erin. Ja, wat een geboorte voor een vrouw kan betekenen. Daar gaan we het allemaal over hebben, denk ik, vandaag. Maar ik merk dat ik zelf wel ook iets meer in het ouderschap begin te rollen.
Ja, ja, ja.
Ja, de geboorte voor mij is dan toch ook over 2 jaar geleden.
Ja.
Ja. Dus ja, de onderwerpen veranderen een beetje. En ja, ook, ja, ja. wat betekent het... Ja, mijn laatste inzicht was... ik ben inderdaad moeder geworden, maar ik ben niet moeder. Ik ben vrouw.
Ja.
Dus nu gaan ook wat meer onderwerpen over ja, de vrouw. Achter
die kinderen
moeder,
heeft. Misschien.
Die kinderen heeft, precies. Ja. Ja.
En maar hoe ben jij eigenlijk verloskundige geworden? Was dat altijd al dat je dacht, ik wil dat worden? Of?
Nee.
Totaal niet. Hoe kwam je daar terecht dan?
Ik ging naar een open dag en toen dacht ik, dit wordt mijn vak.
Wow, en hoe oud was je dan toen?
Ja, ik kwam van de HAVO, dus hoe oud ben je dan? 16 of zo?
Maar ja, je kwam daar toch, ik bedoel, ik ben niet naar die open dag gegaan.
Nee, ik wilde altijd wel wat in de zorg doen en ik denk dat iemand ooit tegen mij heeft gezegd, misschien is verloskunde iets voor jou en me daarop heeft gewezen, maar ik weet niet meer wie. Nee, ik ben niet degene die profielwerkstukken heeft geschreven en altijd al droomde van. En altijd
maar wat
al
was het dan op die open dag wel dat je dacht van, nou, dit is het, dit is mijn
weet
vak.
Ik ook niet meer. Nee.
Wow.
Ja, nee, sorry, ik heb niet meer te bieden dan. Ik kwam daar en ik dacht, dit is het, dat weet ik nog. En ik ging het doen. En ik heb de meest fantastische opleiding gehad. En ik heb gewoon ontzettend leuk werk. Ja. Ja.
Werk je nu eigenlijk ook nog praktiserend verloskundige?
Nee, ik praktiseer nu niet. En dat is omdat ik te veel andere dingen doe en het er niet bij kan doen. Ja. Maar ik hoop
dat het weer
in de nabije toekomst wel weer iets te gaan doen. Maar het mooie is dat je, als je eenmaal verloskundige bent, dan blijf je dat.
Oh ja, zoiets als fietsen.
Het is zoiets als fietsen. En ik heb wel het voorrecht om af en toe bij een vriendin of een zus of een familielid erbij te worden gevraagd. En dat is wel heel bijzonder.
Ja.
Ja. En ik geef natuurlijk onderwijs, dus ik ben wel heel veel met verloskunde bezig. Ook als het gaat over de vaardigheden en dus op wetenschappelijk gebied. Dus ik doe het op een andere manier.
Wanneer kwam jij erachter dat er binnen de geboortezorg veel discriminatie ook is? Veel ongelijkheid?
Nou, voor mij is het allemaal begonnen met Black Lives Matter. Ja, dat gebeurde en dat heeft heel veel indruk op me gemaakt. En op de een of andere manier, ik was toen al wel met rechtvaardigheid bezig, maar dan meer als het ging om seksisme. Mm-hmm. Dacht ik van, hey, hoe zit het nou eigenlijk met racisme in de geboortezorg? Ja, en toen ging er ineens in combinatie met het feminisme. Ja, werd er een bril af. De veranderde gewoon iets. Ik zag ineens dingen die, waarvan ik dacht, wow, dit hier was ik me niet bewust van.
Hoe kan het dan, denk je, dat jij het daarvoor niet zag, maar dus ook niet veel anderen?
Ik denk omdat, dat heeft een aantal redenen. Ik denk dat het er, kijk, ik kan het persoonlijk vertellen of in het algemeen.
Of persoonlijk?
Dat wil je. Kijk, persoonlijk heb ik een migratieachtergrond. En als ik reflecteer op waarom ik überhaupt in mijn leven niet veel met discriminatie ben bezig geweest, dan is het denk ik omdat ik me heel erg heb geprobeerd om aan te passen. Mm. Om erbij te horen. Om niet de buitenlander of de vluchteling te zijn. Met alle stereotype beelden die erbij horen. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik dus bepaalde dingen ben gaan afsluiten. Ja. Ik heb daar gewoon, ik heb me daar denk ik gewoon van afgesloten. En heb dus ook beslissingen genomen in mijn leven waar ik nu, ik denk, ja, ook wel jammer. Mm. Dus dat is zeker niet positief geweest.
Maar je sluit je ogen nu niet meer.
Nee, nu niet meer, maar dat is persoonlijk.
Ja.
Maar waarom hebben we het dan, ik niet alleen, maar heel veel mensen niet hoor. Nou, als je niet direct wordt geraakt door die problematiek, denk ik dat je het ook niet ziet. Hè? Als het je probleem niet is, zie je het probleem niet. En je ziet dat er in de zorg en in de geboortezorg relatief weinig mensen werken. Er is weinig diversiteit, de groep is vrij homogeen. En we leven ook in een land waar iedereen gelijk is en we zien geen kleur en iedereen heeft dezelfde kansen.
Ja.
En dat zie je ook in andere maatschappelijke debatten terug, zoals bijvoorbeeld als het gaat over Zwarte Piet. Dus ik denk dat die dingen bij elkaar ervoor zorgen dat het geen onderwerp, niet centraal staat als onderwerp. Hm. Dus ja, het heeft denk ik verschillend complex.
En er is weinig onderzoek tot jouw onderzoek. Ja. Er kwam, is er denk ik ook weinig wetenschappelijk onderzoek naar geweest, naar dit specifieke onderwerp.
Ja, maar er is, internationaal is er
meer.
Meer. Hè? In de VS, als je kijkt naar onderzoek naar bijvoorbeeld naar racisme of seksisme, komt er heel veel uit de Verenigde Staten. Dat heeft ook te maken met de geschiedenis van de Verenigde Staten, hè, rondom als het gaat over slavernijverleden en de erkenning daarvan. In het Verenigd Koninkrijk wordt ook wel redelijk wat gedaan. In Nederland veel minder, dat klopt. Mm. Maar ik ben zeker niet de eerste hoor. Er is wel wat onderzoek
binnen de
gedaan.
Context van geboortezorg.
Ja.
Okay.
Ja. Alleen wordt het vaak niet geframed of gecommuniceerd als discriminatie.
Hoe wordt het dan geframed?
Nou, in ieder geval worden die woorden vaak niet gebruikt. Mm. Hè? Dus de terminologie ontbreekt. En men heeft het dan vaak over gezondheidsverschillen.
Dus je ziet, en ook heel vaak toch, misschien daar gaan we zo verder op in, maar dat het bij vrouwen zelf wordt neergelegd. Zo van,
precies.
Ze begon niet op tijd met folium. Of dus zo zeg maar om alle verantwoordelijkheid maar eigenlijk bij de zorg weg te halen. Of ja, het dus instituut.
Precies. Dus de terminologie is er niet, waardoor het niet wordt ingebed in een bepaalde manier van denken over gezondheid.
Ja.
En ook de oplossingen die daar liggen. Het wordt vaak geïndividualiseerd, zoals je dat noemt. Dus we moeten kijken naar interventies die de zwangere betreft. Of het wordt gebiologiseerd. Dus het zit echt in het lichaam. De ziekte zit in het lichaam en daar komen die verschillen vandaan. Soms wordt het steeds vaker. Programma's zoals de Eerste 1000 Dagen en Kansrijke Start, die gaan het steeds meer sociaal-maatschappelijk neerleggen. Ja. Maar dan zie je ook weer dat die interventies toch weer op het individu zijn gericht en van korte termijn zijn. Dus echt structurele...
Zodra je zwanger wordt pas eigenlijk.
Ja, of iets daarvoor tot iets daarna.
Ja.
Maar het institutionele, dus het structurele onrecht of kansenongelijkheid in onze samenleving, dat wordt dus het feit dat het discriminerend is, dat wordt weinig besproken, omdat het complex is en er is moeilijk te vatten en dus iets op te verzinnen.
Hoe wordt er op jou gereageerd omdat jij deze boodschap wel vertelt en gewoon het benoemt zoals het is?
Ik moet zeggen, vrij positief. Ik denk dat veel mensen het... Ik hoor terug dat veel mensen het fijn vinden dat het aandacht krijgt. En ook omdat ik de dingen die ik zeg onderbouw met wetenschap. Maar het is ook spannend.
Ja.
Dus er is ook ergens het gevoel van... We moeten ervoor waken dat er niet het beeld ontstaat dat zorg gevaarlijk is, bijvoorbeeld.
Ja,
zodat mensen bang worden of niet meer naar de verloskundige of de gynaecoloog of de dokter gaan. Dus voor mij is het de uitdaging van hoe maak ik dit soort problematiek bespreekbaar. Op een manier waardoor ik kan laten zien dat het structurele problemen zijn en niet de problemen van een individuele verloskundige of gynaecoloog of zorgvrager. En tegelijkertijd dus die problematiek laat zien, maar ook, en dat is ook echt zo, we hebben hele goede zorg in Nederland.
Dus dat ook de hele tijd bij Refutor.
Ja, we hebben hele goede zorg en er kan iets beter. Wat ik probeer te doen en wat veel mensen, wat denk ik vrij nieuw is, is in het stukje wat gaat niet goed, wat maar heel klein is, maar het is er wel.
Ja.
Daarbinnen kijken, maar waarom gaat dat niet goed?
Ja.
Wat ligt er achter die cijfers?
Ja.
Maar dat
is een heel complex verhaal.
En dat is een heel complex verhaal, maar dat is een klein onderdeel van het verhaal. Dus, en dat doe ik ook omdat ik graag... Of wat ik probeer te doen is te laten zien dat de oplossingen die nu worden bedacht om de zorg te verbeteren, want dat is waar we de hele tijd mee bezig zijn. Hè? Iedere ouder, zwangere, barende of baby die ziek wordt of doodgaat, dat willen we helemaal niet. Dus ook al gebeurt dat heel, heel weinig, toch probeer je iedere keer te voorkomen dat dat gebeurt.
Yeah.
Maar om te laten zien van de oplossingen die daar nu voor worden bedacht, dat die niet altijd helpen.
Yeah.
Omdat die blik naar structurele problemen en sociaal-maatschappelijke problematiek en discriminatie, die mist. Dat is een blinde vlek.
En dan bedoel je dus eigenlijk...
Interventies.
Ja, interventies.
Meer doen.
Meer doen.
Precies.
In het ziekenhuis, inleidingen.
En dat laat ik ook in mijn proefschrift zien. Dat er een bepaalde cultuur, een bepaalde bril is, een bepaalde manier van kijken van hoe kunnen we de zorg verbeteren. En dat leidt ertoe dat we steeds meer willen doen. We kunnen ook superveel.
Ja.
maar daar gaan we meer van doen. En ik betoog eigenlijk van... Maar
is dat
voor
wel
welke
manier?
Problemen zijn deze interventies nu nog de oplossing?
Ja.
Want misschien is er nu sprake van een verzadiging. En ga je nu meer kwaad doen dan goed met al die interventies.
Ja.
En moeten we nu ook een andere weg gaan bewandelen.
Dat zeggen ze toch ook. Volgens mij zei de Wereldgezondheidsorganisatie dat dat de tipping point is bereikt. Dus dat de geboorteuitkomsten niet meer verbeteren ten opzichte van de medische interventies die wel toenemen. Ja. Dus tuurlijk, een bepaalde gradatie van medische interventies zijn absoluut nuttig, levensreddend. Ja. Fantastisch dat we daar vandaag de dag toegang toe hebben. Ja. Ja. Maar we schieten eigenlijk door.
Ja.
Dat is ook dat wat je klopt, met het Amerikaanse systeem.
Ja, en wat de WHO ook laat zien in andere studies, is dat je ziet dat in landen waar de resources tekort schieten, daar wordt eigenlijk te weinig gedaan. En in de rijkere landen waar heel veel zorg beschikbaar is, dat men doorslaat.
Ja.
Dat er te veel wordt gedaan. Dus die balans is eruit.
Want hoe ervaar jij dat, Nina? Dat jij spreekt hier ook over uit. En ook over de thuisbevalling eigenlijk ook veel. Mm-hmm. Hoe ervaar jij daar, welke reacties daarop komen?
Kijk, het wordt heel erg gepolariseerd. Dus het is inderdaad, jij bent of voor de natuurlijke bevalling.
Ja.
Of als je voor de natuurlijke bevalling bent, dan ben je automatisch tegen de medische bevalling.
Ja.
Maar eigenlijk kan je die twee niet met elkaar vergelijken. Je moet eigenlijk zeggen van, die natuurlijke bevalling is eigenlijk gewoon een fysiologische bevalling. Dus er moet wat mij betreft veel meer eerbied, maar ook veel meer kennis en educatie komen in de hele samenleving. Ook, denk ik, nog wel meer bij zorgverleners, maar ook bij vrouwen zelf. Hoe werkt een fysiologische baring? Met alle hormonen van dien. Yeah. Dus wat heeft een vrouwenlichaam nodig om een kind op de wereld te zetten? Dus het is echt een soort magische cocktail aan hormonen die vrijkomen als je een kind op de wereld gaat zetten. Wat ook ontzettend onderhevig is aan je omgeving. Dus de omgeving waarbinnen je bevalt, je zorgteam die je om je heen hebt, maar ook dus bijvoorbeeld thuis of in het ziekenhuis, heeft allemaal invloed op hoe jij je voelt, hoe veilig jij je voelt, zodra jij je gestrest voelt of meer moet communiceren met vreemden, dan heeft dat invloed op de hormoonwerking van je lichaam. En dus bijvoorbeeld, je gaat meer adrenaline aanmaken. Mm-hmm. Als je in de auto weg naar het ziekenhuis gaat, bijvoorbeeld, en je zit onderweg en je stopt bij het stoplicht en die wegen gaan door, je zit niet meer in die bubbel van oxytocine. Dus je krijgt die adrenaline. En dus ik vind dat daar moet gewoon veel meer kennis voor zijn. Yeah. Maar ook dus, wat kunnen we doen om die fysiologische baring optimaal te ondersteunen? Mm. Dus hoe kunnen we dat zoveel mogelijk waarborgen? Hoe kunnen we de kamers in het ziekenhuis zo goed mogelijk inrichten? Hoe kunnen we bijvoorbeeld misschien de vrouw zo min mogelijk storen tijdens haar baring, alleen als het noodzakelijk is? Dat zou voor mij de basis mogen zijn.
Yeah.
En dan heb je in heel veel gevallen geen medische interventies nodig. En dan zijn er zeker ook absoluut gevallen waar het wel nodig is. En dan kunnen we ze toepassen. Dus dat we daar veel kritischer naar mogen gaan kijken. Maar precies wat Bahar eigenlijk zegt, we moeten goed, echt heel kritisch durven kijken naar het inzetten van die medische of die technologie in die medische interventies. En of ze inderdaad het nut dienen. En
maar
of
hoe
de voordelen
komt het dan dat er de heet het dus zo'n clash eigenlijk wordt gecreëerd? Wordt die niet bijna van buiten af gecreëerd, dat vrouwen dus met elkaar aan het ruzien zijn? Gaan we thuis of in het ziekenhuis vallen? Wat is nou beter? Zeg maar, hebben jullie idee over hoe dat eigenlijk dat in stand wordt gehouden? Ook laatst weer met dat een columnist schreef van
Fidan Ekis.
Thuisbevalling moet worden afgeschaft. Dat je om de zoveel tijd is er iemand die of aan de ene kant iets zegt of aan de andere kant iets zegt. En dan gaat het daar weer de hele tijd over. Waardoor ik ook denk, daardoor blijft die discussie zo klein. Want het gaat niet meer over de grote omgeving omheen.
Ja, in ieder geval twee dingen daarover. Ik denk, het is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp. Een geboorte is een moment in het leven van de vrouw, wat, of het nou fantastisch was of verschrikkelijk, ze neemt de rest van haar leven mee.
Yeah.
Dus en daar komt nu ook steeds meer aandacht voor. De ervaring van de vrouw doet er wel degelijk toe.
Yeah.
En ook met de studie van epigenetica, de eerste 1000 dagen... dus dat eigenlijk wat er gebeurt in die eerste 1000 dagen... dus ook die bevalling, dat invloed heeft op het latere fysieke, emotionele, psychologische welzijn van een mens. Dus het is ook een heel belangrijk moment. Yeah. Dus ik snap wel dat daar heel veel lading achter zit. Maar ik denk, zo'n column, daar hebben wij het ook over gehad in mijn podcast, vind ik leuk om daar ook nu even over te hebben, van Fidan Ekis. Dat is niet gebaseerd op de wetenschap. Dat het bevallen vandaag de dag in Nederland het gevaarlijkste is wat een vrouw kan doen. Mm. En dat die thuisbevalling moet worden afgeschaft, dat is gewoon niet waar. Mm. Dus ja, het is ook een beetje een soort van sensatie oh, yeah. of zo, weet je, die yeah. erbij komt. Maar zo'n thuisbevalling, ja, dat kan jij denk ik ook weer bevestigen. Maar en alle onderzoeken die ik heb gelezen, met de verloskundige zorg die wij in Nederland hebben, is het echt significant achter de komma geen enkel verschil in veiligheid.
En hoe denk jij, Bahar, hoe kijk jij daarnaar? Dus de heet dat die eigenlijk in de media wordt uitgevoegd tussen vrouwen?
Nou, ik kan er een aantal dingen over zeggen. Ik sluit me aan bij veel van wat je zegt. Op de eerste plaats, als het gaat over die thuisbevalling in Nederland, weten we dat als je gezond bent en je bevalt thuis, dat het even veilig of veiliger is. Dat kan je niet vaak genoeg herhalen. En als het gaat over medische interventies, dat maatwerk heel belangrijk is. Dus medische interventies aan zich zijn het probleem niet. Maar wel als je ze routinematig gaat toepassen. Dus iedereen en niet meer gaat kijken naar het individu.
Ja.
En goed die zorgvraag gaat vaststellen en gaat kijken, is deze interventie het antwoord daarop?
Ja.
Waarom? Je ziet eigenlijk die polarisatie waar jij het over hebt. Hè? Thuis, ziekenhuis, medische interventies, geen medische interventies. Dat zie je door die hele geboortezorg heen. En ik vind het wel interessant, want die polarisatie wordt dus ook gemaakt tussen moeder en kind. Hè? Zwangeren en foetus. Dus er zit de hele tijd zo'n tegenstelling in. Ik denk vanuit de historie van geboortezorg gezien, omdat er twee hele sterke visies bestaan op zwangerschap en geboorte. De ene kant, de ene school, zoals we dat noemen, het zijn eigenlijk twee scholen, zegt zwangerschap en geboorte zijn gezonde processen. Je moet met je handen op de rug toekijken en pas als het nodig is grijp je in.
Ja.
Want anders doe je meer kwaad dan goed.
Mm-hmm.
En de andere school zegt eigenlijk het andere. Die zegt nee.
Voorkomen.
Als je zwanger bent, ben je eigenlijk ziek.
Mm.
En we moeten heel goed een vinger aan de pols houden. En pas als er niks gebeurt, zeggen we je bent gezond. Dat is een beetje wat uit die geboortezorg voortkomt. En ik denk dat zich vertaalt. En dan ook nog eens met hoe journalistiek ermee omgaat. Omdat het vrij complex is. Want ook dat verhaal is niet, hè? Het ligt ergens in het midden, dat die vertaling makkelijker is als je polariseert. Hè? Het is heel moeilijk om uit te leggen dat geen wel of geen thuisbevalling, dat niet het verhaal is, maar dat het verhaal ergens in het midden is. En je hebt maar zoveel woorden voor een artikel. Je hebt maar 3 minuten om er iets over te zeggen in de media.
En individueel.
En individueel. En dan moet iemand het ook nog eens begrijpen. Dus ik denk dat het
product is van de media onzicht.
En dus die twee visies. Ja, en dat is jammer. Want daardoor gaat er heel veel verloren.
Ja. Nou ja, en plus denk ik ook nog eens dat je vrouwen natuurlijk dan weer een bevalling meemaken. En daar dan, ik was bijvoorbeeld ook, ik wilde heel graag thuis vallen. En ik dacht heel erg, oh, die hypnobirthing past misschien wel bij mij. En uiteindelijk ben ik daar, omdat mijn bevalling niet thuis was en niet fijn, ben ik daar ook weer boos over. Zo van, ja, wat is me nou eigenlijk aangepraat? Dat het allemaal met ademhalen, dat ik het daarmee wel weg zou blazen of zo. Mm-hmm. Dus ik denk ook, er ontstaat natuurlijk ook vaak gewoon een boosheid. En ik vind dat ook wel interessant dat dat Rodante, ik ben even haar achternaam.
Rodante van der Waal.
Ja, die dat volgens mij ook in jouw podcast zegt van, je komt eigenlijk in de geboortezorg kom je eigenlijk te maken met seksisme, wat je daarin heel erg kan zien. En eigenlijk voor een witte vrouw zoals mij, die ook nog eens hoog opgeleid is, kom ik dat misschien heel weinig tegen in mijn leven. Dus is het ook misschien, dit is ook een privilege dat ik dat dan nu pas zo heb meegemaakt. Maar dus, en het dat je het natuurgeweld in jezelf, dat kan je natuurlijk in een boek niet lezen. Nee. Dus dat je daardoor geschokt bent en dan ook nog eens met wat je eigenlijk ziet. Maar je kan het niet onder woorden brengen, omdat mensen zoals jij, die uitleggen hoe dat seksisme zit in de geboortezorg en racisme, dat je eigenlijk ook niet daar vat op, of je niet je vinger op kan leggen wat er nou eigenlijk precies gebeurd is. Waardoor het weer, denk ik, een soort individueel bekvechten wordt over.
Of je gaat denken, het ligt aan mij. of zo. Ja. Dat vind ik ook heel interessant wat uit jouw onderzoek komt. Dat is ook het beeld dat wij vrouwen, ja, vanuit dat seksisme denk ik ook voorgeschoteld krijgen van het ligt altijd aan ons lichaam.
Ja.
Het is inderdaad jouw lichaam geweest die in gebreken is gesteld of die niet zijn werk heeft gedaan. En dat is juist zo belangrijk om te benadrukken. En dat is ook net wat Rodante ook zegt, hoe belangrijk het team om je heen is. Maar dus ook de invloed van hoe de geboortezorg is ingericht. Dat heeft ook allemaal invloed op hoe het zo'n bevalling verloopt.
Ja.
Maar je ziet ook dat in onze samenleving, en ik kan eigenlijk alles waar we het over hebben, kan ik in een breder sociaal-maatschappelijk context zetten. Want dit ook. In onze samenleving zie je dat we heel erg individualiseren. Als jij hard genoeg werkt, dan komt het wel goed. Als er iets niet goed is in je leven, heb je niet goed genoeg je best gedaan. Mm. Dat zie je in de geboortezorg ook. Niks tegen al die cursussen, inclusief hypnobirthing. Maar waar we mee moeten uitkijken is dat we de verantwoordelijkheid voor een goede afloop van die bevalling bij het individu leggen. Mm. Van als er dan iets niet gaat zoals je wil, van ja, dan had je maar een cursus moeten doen.
Ja, 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 ja.
En zo werkt het niet. Ja. Het is heel complex en van heel veel factoren afhankelijk. En legitimeert een soort van grenzeloze ingrijpen van de zorgverlener, die dan vervolgens zegt, ik neem het van je over, want jou
lukt die is ook niet helemaal verantwoordelijk, toch? Zeg maar, dat zeg jij toch ook in je werk? Zo van, we leggen eigenlijk ook bijna te veel verantwoordelijkheid neer bij die zorgverlener.
Dus hier zit ook weer die polarisatie, waarbij we aan de ene kant heel veel verantwoordelijkheid bij het individu leggen en aan de andere kant heel veel verantwoordelijkheid bij de zorgverlener. Maar verantwoordelijkheid over dingen waar een zorgverlener niet verantwoordelijk kan zijn. Als zorgverlener ben je verantwoordelijk voor wat je doet. En niet voor de uitkomst van zo'n zwangerschap of bevalling. Daar kun jij niet verantwoordelijk voor zijn. Maar als dat wel het beeld is of het gevoel wat jij krijgt, dan ga je eigenlijk alles overnemen om dat maar te bewerkstelligen. Maar dat is een doel wat onhaalbaar is.
Moet je dan altijd meer doet? Want als je achteraf tegen wordt gezegd, had je maar dit gedaan, dat is natuurlijk veel erger dan dat je zegt, oh, je hebt te veel gedaan. Dus dat is natuurlijk waar een zorgverlener
Je hebt eigenlijk altijd te weinig gedaan.
Als zorgverlener.
Vond ik ook zo interessant wat jij zegt van eigenlijk zou er een begin in verandering in die geboortezorg van hoe wordt er gekeken naar te veel doen, is elke bevalling die dus na afloop door een team misschien ook wordt geëvalueerd, dat je ook gaat kijken wat hadden we minder kunnen doen. Dus niet alleen maar gaat kijken wat hadden we meer kunnen doen, welke ingreep hadden we nog, maar ook welke ingreep hadden we misschien niet kunnen doen. En wat had dat dan opgeleverd?
Dat gebeurt nu gewoon eigenlijk niet.
Oké. Maar we leggen veel verantwoordelijkheid bij een vrouw neer. Dus ook in nieuwe trends ik weet niet of het trends is, maar ook in cursussen als hypnobirthing kan ook te veel verantwoordelijkheid neer worden gelegd. Van als je maar helemaal goed inleest en zo, dan zul je wel. En een bevalplan.
Ik vind namelijk wel dat het belangrijk is van we mogen wel verantwoordelijk nemen hierin. Ik bedoel, we bereiden ons ook voor op ons huwelijk.
Ja, voorbereiden is.
Maar educatie. En dat hoor je ook namelijk heel vaak van, oh, ik bereid me niet voor, want het loopt zoals het moet lopen of zo. Ik heb er toch niet echt invloed op. En dat is gewoon niet waar. Dus je hebt absoluut zeker invloed op een hele hoop. En er is altijd natuurlijk een deel ook waar je het is het leven. Het is ook inderdaad de illusie van dat we overal totale controle over hebben.
Ja.
Dat het ook niet zo is. Maar het is wel, we hebben wel degelijk controle. En ik denk dan op korte termijn zou ik wel zeggen van ja, lees je juist in, zodat je ook beter kan beoordelen later of na afloop. Oké, maar hier had ik geen controle over. Ja. Dit lag buiten mijn macht.
Maar dan blijft het toch weer, denk ik, bij de boeken die, of alles wat ik heb kunnen lezen, ging het dan misschien toch te weinig over wel de grotere systemen. Bijvoorbeeld stel, als je het vooral vergelijkt met als vrouw, je gaat werken gewoon in dit land. En dan, als je hard studeert, dat je goede cijfers haalt, dan vind je vast wel een baan. En dan kom je in het werkende leven en dan gebeurt er zoiets dat je denkt van, die mannen gaat het eigenlijk veel makkelijker af. Dan wil je eigenlijk ook lezen van, oké, we leven in een land waar ook nog heel veel seksisme is. Ja. Dat is eigenlijk ook met bevallingen zo, maar daar gaat het wat mij betreft ook weinig over.
Mijn lichaam, mijn baby, mijn keuzes van Millie Hill gaat daar precies over. En ook over de geschiedenis. Maar over de geschiedenis, wat ook heel interessant is van inderdaad vanuit patriarchale opkomst van het patriarchale systeem en hoe dat invloed heeft gehad op hoe we naar een bevalling kijken en wie dan degene is, wie de grote held in het verhaal is. Dat is natuurlijk in principe de vrouw altijd. En toen kwam de opkomst van de man in de witte jas.
Ja.
Ik wil hier heel graag iets op zeggen.
Oké. Okay.
Merk ik.
Ja.
Ik denk absoluut dat het goed is om je voor te bereiden op alles.
Mm-hmm.
Het lastige is dat er een vertekend beeld bestaat in de media. En dat je maar net je weg moet kunnen vinden naar betrouwbare informatie.
Mm.
En dat we ons onvoldoende bewust zijn van hoe machtig het instituut van de zorg is, waarin gemedicaliseerd is, waarin wordt geïndividualiseerd, waarin heel veel macht bij de zorgverlener ligt. En ook de macht van de media die vervolgens heel veel vertaalt naar het individu.
Ja.
Ik denk dat we ons daarin vergissen. En je kunt bijna niet de verantwoordelijkheid als individu nemen. Je hebt, dat lukt niet. Het is te sterk en te machtig om dat te kunnen doen.
Maar wel toch dus in het inlezen van wat kan er gebeuren bij een thuisbevalling? Of wanneer moet je naar het ziekenhuis? Wat doen ze in het ziekenhuis?
Absoluut. Ja, je moet je absoluut.
Wat zijn medische ingrepen? Wat is het bijvoorbeeld als een inleiding wordt voorgesteld, dat je weet dat je vragen kan stellen als moet dit nu?
Absoluut.
Wat gebeurt er als ik het niet nu doe?
Ik vond het ook een goeie dat iemand deelde een keer op Instagram van maak een foto van je vulva voordat je gaat bevallen, zodat ze als ze gaan hechten, dat je gewoon die foto weer laat zien. Ja. Toen dacht ik, nou, zo'n simpel voorbeeld van.
Maar,
het is eigenlijk erg dat je,
ik sla even aan. Ja, jullie, de luisteraar ziet mijn gezicht niet. Maar dit is ook wel een heel erg hoog opgeleid wit perspectief om naar dingen te kijken.
Want dat, ik wilde daar net naartoe naar een quote van jou in NRC. Als dat, mag
ja, en mag ik daarna nog wat zeggen daarover?
Want die quote was: de geboortezorg is gemaakt voor de hoogopgeleide witte cis-hetero. De vrouw die haar leven op orde heeft en goed kan eten, een goede baan heeft, genoeg verdiend en op tijd kan stoppen met werken.
Ja, nou, dat eigenlijk werkt het daar al heel slecht op. Want ook bij die mensen schieten we tekort.
Hmm.
Er komt uit cijfers, dus laat staan als je niet tot die groep behoort. En dit bouwt voort op wat ik net zei is, we moeten ons realiseren dat, gisteren las ik cijfers, 70% van je gezondheid wordt bepaald door factoren die buiten je omliggen. Dus echt sociaal-maatschappelijke zaken. Waar word ik toevallig geboren? Tot welke voeding heb ik toegang? Waar kan ik een opleiding volgen? Yeah. Welke kansen krijg ik?
70%.
Maar 30% is actief te beïnvloeden door medische interventies of iets wat jij in de hand hebt. En als je dan vervolgens zegt bij iemand, hè, zoals een interventie die wordt gedaan, stoppen met roken tijdens de zwangerschap. Nou, hartstikke goed.
Ja.
Voor sommige mensen zal het werken. Maar als je niet gaat kijken naar wat ligt erachter, waarom rookt iemand zoveel? Je gaat iemand helpen met stoppen met roken, dan, en die zorg stopt daarna, dan start iemand weer. En als je niet begrijpt dat dat voor sommige mensen de enige manier is om heel veel stress te verwerken in hun leven, geef je hen ook nog eens het schuldgevoel van ik doe iets wat slecht voor mijn kind is.
Ja.
Die stoppen met hun kind, met het roken, en krijg je daar misschien nog meer stress van. Dus dat korte termijn denken, het individualiseren, kan ook problematisch zijn als je dat niet bedenkt. En sommige mensen zijn, die weten niet eens hoe ze hun kind een boterham moeten geven. Laat staan bezig zijn met hoe zit mijn kutter voor en na de bevalling. Sorry, maar dat snap je? Dus het is ook in een stad als Amsterdam. En ik denk dat we dat perspectief vaak
overslaan.
Ja, dat denk ik echt. Ik denk dat we ons in een bubbel leven. Ieder in een eigen bubbel. En niet goed kunnen zien met wat voor realiteiten heel veel mensen in onze samenleving leven. Je ziet in Amsterdam, nationaal trouwens, mensen hoog en laag opgeleid. Hoogopgeleide mensen leven 6 jaar langer en leven 15 jaar langer in goede gezondheid. Daar kan geen inleiding tegen op. Weet je wel, dan denk ik, dan kunnen we iemand gaan inleiden en de baby eruit halen omdat hij niet doodgaat. Maar hoe zorg ik ervoor dat die baby even goede kansen krijgt als hij straks 60, 50 is?
Mm-hmm.
En dat is ook omdat geboortezorg in een soort van vacuüm werkt. Want dat is ook iets wat ik probeer te zeggen. Van, er zit zoveel potentie in die zorg rondom zwangerschap en geboorte. Omdat je iets kan omdraaien. Het is een moment waarop je kunt interveneren. Mm. Waarop je op lange termijn dingen kunt veranderen. Maar dan moet je ook zeggen, het is een sociaal-maatschappelijk probleem.
Even een kleine onderbreking, want deze aflevering wordt gesponsord door Naïef. Voorloper op het gebied van echt goede verzorging. Voor jou, je baby en je baby's baby. Jullie gaan luisteren naar een korte reportage op het strand. Ik sta in het kantoor van Naïef in Scheveningen. En naast mij staat Sjoerd Trompetter, een van de oprichters van Naïef. We kijken zo ongeveer uit op het strand van Scheveningen. Niet helemaal. Maar Sjoerd, hier in Nederland denken we eigenlijk niet echt na over zonnebrandsmeren op onze huid. Of tenminste, ik niet. In Hawaii is dat bijvoorbeeld wel anders.
Ja, dat klopt. Nou, in Nederland denken we ook wel na over zonnebrand. Omdat je beschermen tegen de zon is heel belangrijk. Alleen we denken minder na over wat er in die zonnebrand zit. Ja. Wat voor chemicaliën erin zitten. Wat die doen voor het milieu, wat die doen voor jezelf. En dat is inderdaad in andere plekken op de wereld wel anders.
Want, wat is daar dan anders?
Nou, daar zijn bepaalde stoffen verboden omdat ze schadelijk zijn voor het milieu. En hier is dat niet of nauwelijks het geval.
En wat zit er dan precies in die zonnebrand dat daar niet mag en hier nog wel?
Daar zitten chemische UV-filters in die de zon absorberen. Dus die in principe je heel goed beschermen tegen de zon. Alleen die chemische filters, als die in het ons ecosysteem terechtkomen, dus in het water als je gaat zwemmen bijvoorbeeld, ja, dan kunnen die schade aan de natuur veroorzaken. Maar er zitten ook nog andere stoffen in, zoals microplastics, die uiteindelijk ook in de oceaan terechtkomen. En bepaalde ingrediënten die in verband worden gebracht met hormoonverstoring. Ja. Dus daarom gebruiken wij zoveel mogelijk natuurlijke ingrediënten. Ja. En we gebruiken een minerale, natuurlijke UV-filter die een laagje vormt op de huid en de zon weerskaatst. En dat beschermt hartstikke goed.
Ja.
En heeft deze nadelige effecten niet.
Want waar moet je nou op letten als je eens naar de winkel toe gaat?
Ik zal altijd minerale zonnebrand kopen. En minerale zonnebrand die zijn op basis van zinkoxide of titaniumdioxide.
En waar herken je dat aan? Want dat is wel een goede om even te noemen.
Dat is natuurlijk altijd lastig, want je moet behoorlijk technisch onderlegd zijn om dat uit de ingrediëntenlijst te halen. Ja. Er is bijvoorbeeld een app, Beat the Microbeat. Die kan je gebruiken om je producten te scannen. Of er microplastics in zitten. En voor de rest moet je op zoek zijn naar minerale zonnebrand.
Nou, maar jullie zaten er ook op, hè, zie ik. Mineral sunscreen.
Ja. Ja.
Oh ja. Dus. En, als extraatje, ruikt hij ook nog eens heel erg lekker.
Ook dat is belangrijk.
Ja, want ik hoorde jou ook tijdens je promotie zeggen van, eigenlijk kunnen mensen in de geboortezorg kunnen niet de problemen oplossen die zeg maar tot uiting komen bij een bevalling of een geboorte.
Precies.
Maar die kunnen zij niet oplossen, terwijl ze dat misschien wel proberen.
Als ik achter mijn spreektafel zit en er komen mensen met chronische aandoeningen, waarvan bekend is dat de meeste te maken hebben met allerlei vormen van discriminatie die leiden tot stress, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dan kan ik daar heel weinig mee. Daar ben ik machteloos in. Het enige wat ik kan is interveneren met medische interventies. Maar dat doet niet. Dat helpt of heel kort of helpt niet. Dus ik ga zorg geven wat helemaal niet effectief is, maar dat is alles wat ik kan.
Ja, yeah. Mm-hmm. Maar wie...
Het is zo'n interessante discussie, want inderdaad, er moet zoveel veranderen. En tegelijk denk ik dan, oké, maar wat kunnen we dan wel nu doen?
Precies.
Mm. Want we kunnen heel veel. Dat betekent niet dat we dan niks inderdaad...
Ja, want eigenlijk zeg je als eerste gewoon, we hebben gewoon heel andere regerende partijen nodig, zeg maar, toch?
Die... Ja, je hebt gewoon een verandering in hoe we kijken naar zorg en wat zorg is.
Ja.
En ook welke zorg er nodig is. En ook een switch in wie is er verantwoordelijk. Over welke uitkomsten praten we. Willen we zo min mogelijk dode baby's? Of willen we zo gezond mogelijke samenleving?
Maar wie moet zeg maar in de media deze discussie beginnen? Moet bij de mensen dit besef komen? Moeten ze
daar
opleidingen hiermee starten?
Ik heb daar wel een beeld bij, maar ik ben ook wel benieuwd, Nina. Jij hebt natuurlijk heel veel podcasts opgenomen en heel verschillende mensen gesproken. Wat komt er bij... En dan kan ik daarna wel zeggen wat ik ervan denk. Maar wat komt er bij jou?
Kijk, vraag creëert het aanbod, denk ik dan altijd. Jij vertelde het, kaats ik hem weer terug naar jou, maar in mijn podcast ook over een groep vrouwen in Engeland. Een groep zwarte vrouwen die ook hebben gezegd... Five Times More heet het, geloof ik. Uh-huh. Waarin ze ook zeggen, ja, dit pikken wij niet. Deze discriminatie, racisme in de geboortezorg. Dus wij willen andere zorg. Mm. En dat heeft er wel toe geleid dat het dat het een punt werd in de politieke agenda. Mm. Dus ja.
En ze hebben acties of zo gehouden.
Ja, ze hebben acties gehouden. Ja, en vervolgens komt het op de politieke agenda en er komt geld vrij om onderzoek te doen. Komt er ineens heel veel aandacht voor.
Dus ik ben zelf altijd wel heel erg van ja, empowerment van het individu.
Yeah.
Maar inderdaad tegelijk ook het enorme besef van we zijn onderdeel van een geheel, ja, en van een systeem. En we staan volledig onder invloed van. Dat kwam ook met Rodant uit het gesprek, die verloskundige die ook zei van autonomie van de barende vrouw. Dus in hoeverre heb jij zelfbeschikking, het gevoel van over zelfbeschikking tijdens je bevalling.
Ja.
Maar dat je dat nooit alleen kan doen. Het is altijd met een team, samen. Ja. En dat is ook hoe je team om jou heen staat en welke invloed het weer op jou heeft. Dus ja. Ik denk, het begint altijd bij onszelf en met de bewustwording en met vragen stellen en met zeggen dat we het anders willen.
Ja.
En ik denk zeker als je in een bevoorrechte positie bent, dat het dan dus nog belangrijker is dat je daar meer ruimte voor hebt om dat ook te
maar
doen.
Maar ja, dan moet je dus ook als, dat zeg ik nu ook tegen mezelf, hoor, dan moet je dus ook als bevoorrechte vrouw ook wel heel duidelijk voelen van, ik heb eigenlijk niet het echte probleem. Dat zijn mensen die er misschien helemaal niet hiermee bezig zijn of zo. Maar hoe word je dan weer niet zo'n good girl die dan zo, hey, ik wil het aandacht veranderen of zoiets?
Nou, dit is dus ook een misvatting. Hmm. Dat als je het hebt over de gevolgen van discriminatie, dat het vaak is van, oh, dus die buitenlanders of die zwarte mensen, die zijn het slachtoffer, niet mijn probleem. Dat is dus niet waar, want wat je ziet is bijvoorbeeld die overdaad aan medische interventies, die soms ook meer kwaad doet dan goed, ja, die raakt juist iedereen. Degene ja. die het geld bijvoorbeeld hebben.
Ja.
Of die hoogopgeleid zijn. Dat zien we dus in het Westen, waar hoogopgeleide landen, daar wordt te veel gedaan.
Hmm.
En in de Global South wordt te weinig gedaan. Hmm. Dus dat er een balans komt en dat er maatwerk wordt geleverd, is het probleem van iedereen.
Ja.
Dat is, ja. Maar ik ben.
En het seksisme is natuurlijk ook gewoon voor elke vrouw. Elke vrouw krijgt bijna te horen: je moet op je bed gaan liggen, achterover. En
wij zeggen wanneer je kan persen.
Precies.
En precies. Hoe je gaat persen.
Ja. Dus dat is ook. Dus er zit een gemene deler in.
Ja.
Maar hoe de problematiek zich uit, dat verschilt per groepen.
Mm.
En dan vind ik het heel mooi om. Een mooie term daarvoor is intersectioneel kijken.
Ja.
Dus dat je gaat kijken van. Hoe zijn dingen met elkaar verbonden in plaats van het van elkaar scheiden? En ik ben het helemaal eens met Nina dat ik denk als je kijkt naar grote veranderingen in de samenleving, die zijn ontstaan doordat mensen erom gaan vragen.
Ja.
We hebben heel veel onderzoek naar wat zwangeren willen. Mm-hmm. Dat weten we heel goed.
Mm, wat voor zorg ze willen.
Ja, zwangeren willen helemaal niet alleen maar medische interventie. Wordt heel vaak gezegd, ja, die zwangeren die willen de inleiding en de keizersnee.
Ja.
Dat is niet waar.
Nee, of in ieder geval ook gaan kijken, oké, stel dat die vraag is, waarom is die vrager? Dus dat vind ik
dat
ook
is de
zo...
volgende. Ja.
Ja, maar
het hele neerleggen bij die zwangeren, dat klopt niet uit data. Uit data komt naar voren dat de meeste zwangeren, die willen een vertrouwensband, die willen dat er naar hem wordt geluisterd, die willen zorg op maat, die willen dat de medische interventies alleen worden toegepast als dat nodig is. Maar dan moeten ze er ook voor gaan staan.
Hmm.
En dat is waarom ik het werk doe wat ik doe, in het publieke debat en waarom ik hier zit. Omdat ik denk, als we echt dingen willen veranderen, dan moeten de mensen die de zorg krijgen en de zorgverleners gaan opstaan en zeggen, dit moet anders. Want anders gebeurt het niet.
Maar het is heel. Ik merk ook van, ik zou dat wel willen doen, maar ik weet eigenlijk niet hoe ik dat dan moet beginnen. Moet ik een feministische actiegroep aansluiten? Nee, maar, bij.
Dus er zijn op verschillende niveaus kun je dat doen. Maatschappelijk zie je mooie voorbeelden, zoals als het gaat over abortus.
Hmm,
dan ineens daar komt iedereen
komt
staat op.
Ja.
Als je kijkt naar de Five Times More beweging in de VS of in de UK, daar gaan ineens en zorgverleners en zwangeren opstaan en zeggen, nee,
dit is
en nu
grens.
Is het klaar, we moeten gaan kijken hoe we dit anders kunnen doen.
Ja.
En als individu kun je, zeg ik altijd, kun je ook mee proberen te denken met de individuele zorg die je krijgt door een aantal vragen te stellen.
Ja.
Continu vragen te stellen. Dus steeds als er wordt gezegd, we willen dit doen, de vraag stellen, oké, maar wat zijn dan de andere opties?
Maar
wat
dat,
zijn dan
die,
de
dat,
voor- en nadelen van die
mijn ervaring
opties?
Is dat dat
niet goed
nodig. Nee, daar wordt gewoon gezegd,
en dan,
gaan
maar
we
dan,
doen.
Dan zijn er inderdaad ook dingen die ik ook altijd zeg van, vrouwen moeten ook weten, je hebt altijd het recht om over te stappen Want er zijn ook genoeg zorgverleners die dat wel doen. Dus die ruimte ook voelen van ik kies de zorg die bij mij past.
Ja, maar dus is eigenlijk al een soort verzet in de zoeken naar wat past
maar
er bij mij.
Ook niet iedereen heeft de positie, de privilege om dat te doen. Want nou, terugkomend op de column waar we het net over hadden.
Ja.
En daar hebben wij het ook nog over gehad. Is dat zij zet keizersnede weg als moderne zorg. Hmm. Het is niet meer van deze tijd en barbaars
om
vaginaal te bevallen.
Precies. Ja. En wat wetenschap aan de andere kant laat zien, is dat dat juist heel modern is. En wat je ziet, is dat mensen die het geld hebben, die gaan op zoek naar een zorgverlener die de tijd voor ze neemt, die
een
naar
doula,
ze luistert.
Ja.
Een doula regelen ze, die één op één zorg voor ze, die als advocaat naast ze gaat staan en verloskundige die vragen die ik net opnoemde voor jou gaat stellen.
Ja. Maar ja, je kan ook je moeder of je zus of een
vriendin. Dat kan, maar dat is moeilijk.
Ja.
He, want die mensen hebben
niet
alle
kennis.
Nee. Dus het is, wordt nu, draait het juist om. Mm-hmm. En wordt het heel geprivilegeerde zorg om terug te gaan naar de basis.
Ja.
Om te zorgen dat je gezond zwanger wordt en gezond, zo gezond mogelijk bevalt. In plaats van het te zien als...
Ja.
En dat baart mij ook zorgen. Want als je dan kijkt naar welke mensen hebben dat het hardst nodig.
Ja,
dat zijn de mensen die met 6-0 achter staan.
Ja.
En dan denk ik...
Maar
dan
zou je bijna als,
moeilijk.
Ja, als we het hebben over abortusbuddy, zou ik bijna denken, we moeten bevallingsbuddies.
Ja, maar dat is
oprichten.
Dus ook een hele... En dat zul jij denk ik ook wel in de loop van je podcast hebben gezien, dat de manier waarop wij informatie over zwangerschap en bevalling krijgen heel erg is veranderd. Vroeger was zwangerschap en bevalling van mensen die zwanger waren en baarden. Hmm. Je was erbij als je zus, moeder, sibling...
Ja, gemeenschap, inderdaad.
Precies, mensen ondersteunen
de rode tenten
elkaar.
Had je waar je dan
viel alleen. Precies. Ja, ja. En nu ga je in je eentje, op je rug,
als je
met je partner, in zo'n kamer liggen
waar
je totaal
over ligt. Totaal niet grappig.
Ja, nee, maar geen regie hebt over wat er met je gebeurt. Niemand ziet wat er met je gebeurt.
Nee.
Dus alles wat je binnenkrijgt is via die media.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk ook totaal verknipt. Dus ga met je vrienden, met je zussen, met je broers, laten we het weer een gemeenschappelijk iets maken. Iets waar relationaliteit centraal staat in plaats van het individu.
Want het blijkt ook dat bijvoorbeeld één op één zorg met een caseload verloskundige, dat ook de kansen op een keizersnee, op een vroeg geboorte, dat het allerlei positieve effecten heeft.
En dan denk ik, hoe kunnen we nou uit wetenschap weten dat één op één zorg, de thuisbevalling, dat de kans op slechte uitkomsten vermindert.
Ja.
Maar dat wordt nog niet structureel vergoed door de zorgverzekeraar. Terwijl als jij een keizersnee of inleiding of whatever interventie krijgt.
Ja,
geen haan die daarna krijgt of dat nodig was. Maar hoe verantwoorden we dat naar onszelf? Hè?
Maar wie moet dit dan verantwoorden?
Nou, dat
degene
dus
bij
te zeggen,
zorgverzekeraars.
Dat moeten dus... dit is dus ook wat er gebeurt van how does it trickle down? Hoe kom je van wetenschap naar praktijk? Er gaat jaren overheen.
Mm-hmm.
En daar ligt onder andere een verantwoordelijkheid bij mij als wetenschapper. Om dit maar te blijven. Maar vervolgens moeten die zorgverleners en die zorgvragers het oppakken. En samen met mij erom gaan vragen.
Ja. En heel vaak herhalen. Ik denk ook, dat vond ik ook nog een interessant punt om aan te stippen. Is bijvoorbeeld, inderdaad, in de discussie gaat het heel vaak wat je hoort of leest in de media. Is dat vrouwen zeggen, ja maar vrouwen moeten in Nederland bijvoorbeeld veel makkelijker een keizersnee krijgen. Als je gewoon een keizersnee wil, dan moet je dat krijgen. En En dus aan de ene kant heb je wel absoluut het verhaal van de autonome vrouw die in haar recht staat. Als zij iets wil, moet ze natuurlijk kunnen... We moeten een vrouw gewoon behandelen als een volwassen wezen. Dat heeft ook te maken met seksisme, dat we dat dus nog te weinig doen. Maar aan de andere kant moeten we ook kijken, waarom willen steeds meer vrouwen dat? Wat gaat er aan ten grondslag?
Met
en kennen we het
als
volledige
met,
verhaal?
Met de borstvergroting, dat je daarin ook kan zeggen, elke vrouw mag kiezen over haar eigen lijf, maar... Op grote schaal moeten we toch al nadenken waarom zoveel vrouwen
dat willen. En weten ze wel goed, zijn ze wel goed genoeg ingelicht over de nadelen? Dus even terugkomend op die natuurlijke bevalling. Moeder Natuur heeft dat natuurlijk op zo'n manier bedacht dat al die hormonen waar je aan wordt blootgesteld, dat een hele goede voorbereiding is op het moederschap. Dus het is ook heel, ook ga je door intense, bedoel, de ergste pijn in mijn leven. Maar al die hormonen waar ik aan was blootgesteld, hebben daarna wel voor een zachte landing gezorgd. Mm. Dus dat soort dingen vind ik gewoon, moeten vrouwen ook weten, als je dus inderdaad kiest voor een niet-medische keizersnee, weet waar je ja en nee tegen zegt.
Maar het is wel een heel moeilijk iets om te doorbreken, want de boodschap die de zorg afgeeft is, het is veilig in het ziekenhuis. Het is veilig als je alles aan mij toevertrouwt. Het is veilig als we die medische interventies doen. En ja, wie wil nou niet dat een baby gezond wordt geboren?
Ja.
Alleen is het voor soms ook een beetje schijnveiligheid.
Hmm.
En daar hebben we het niet over. En dan komen we weer terug waar we mee begonnen. Want je wil mensen ook niet bang maken. Ja. Maar ik vind dat weer een heel patriarchale gedachte.
Ja, want vrouwen mogen want best weten waar het op staat.
Want je moet goed ingelicht worden.
Ja.
Ja, omdat soms die zorg, heel veel zorg is goed.
Ja.
Maar soms niet. En we moeten samen kijken naar die balans.
Ja.
Maar dat is dus enorm moeilijk om te doorbreken. Want als je bijvoorbeeld in Nederland zegt, we hebben de keuzevrijheid thuis of het ziekenhuis. Maar we horen vaak in de spreekkamer terug dat als iemand in de omgeving zegt, ik wil thuis bevallen, dat je bijna voor gek wordt verklaard.
Ja, ja.
Je gaat toch niet je kind in gevaar brengen?
Ja.
In hoeverre heb je dan keuzevrijheid en autonomie?
Ja,
die heb je bijna niet als de sociale
als het
druk.
Het klimaat is waarin
precies,
je leeft.
Dan is het er bijna niet. Terwijl diegene eigenlijk hele goede redenen heeft om weg te blijven uit dat ziekenhuis wat niet is ingericht om gezonde mensen te behandelen.
Maar dan merk je wel, educatie sterkt dan daarin. Dus dat is ook dan de rol van het individu.
Ja.
Hoe meer info ik wist over die thuisbevalling, hoe meer ik dacht, oh, maar als mijn moeder, nou, mijn moeder was dat dan niet, maar iemand anders zou zeggen van,
en je wilt iets zeggen, ik onderbreek nog één dingetje, en dan is het ook nog, kun je dat? Want dit is weer het perspectief van een hoogopgeleide,
maar ook, kun je dat,
witte...
Ja, en zelfs bij je eerste. Hè? Want ik denk,
ook
bij je tweede heb je het zo van, oké, nu snap ik het. Maar bij je eerste...
Ja. Maar heel veel mensen zijn niet in de positie om zich zo sterk... Als ik bijvoorbeeld kijk naar mensen met een vluchtelingenachtergrond, die hebben trauma, die gaan niet tegen autoriteit
nee,
in.
Nee.
Weet je wel?
Nee, dus daarom moet het ook vanuit het systeem komen.
Het is heel complex en je moet continu intersectioneel blijven kijken en achter het probleem blijven kijken. Het zichtbare probleem. Wat zit erachter?
Ja. Ja, we zijn alweer bijna een uur bezig. Ik ben gewoon... Ja, ik wilde eigenlijk nog eindigen met de vraag van... Omdat nu klinkt het inderdaad natuurlijk allemaal heel zwaar. Maar ik denk ook dat jullie je bezighouden met zo'n geweldig onderwerp. Wat haal je daar qua moois uit?
Nou ja, als ik zelf bedoel, ik krijg elke dag berichtjes in mijn inbox van allerlei verschillende soorten ervaringen. Van spoedkeizersnee tot thuisbevalling in bad. Die zeggen, wauw, door de kennis en educatie die ik tot me heb genomen, heb ik het wel op een manier kunnen doen die bij mij paste. In samenspraak met, en dat neem ik de rest van mijn leven mee. Laatst zat ik in een partybus na afloop van een huwelijk onderweg en sprak een jongen me aan en die zei, ja, ik wil je gewoon bedanken voor wat je hebt gedaan, want mijn vrouw is nu net van de tweede bevallen. De eerste was een enorm traumatische ervaring. Toen kreeg ze jouw boek en hebben we samen ook die podcast geluisterd. En ja, de tweede keer ging het wel wat op een manier wat haar in haar kracht zette. En hij zei, ja, ik zie gewoon hoe
sterk...
Ja, ander mens. Het is gewoon, ze is geheeld en daar put ze
dat is ook
weer
natuurlijk
uit.
Wat we aan het begin zeiden, waarom de discussie zo heftig is. Het raakt gewoon zoiets wezenlijks. Het is gewoon zo'n wezenlijke ervaring die het bijna kan maken of breken of zo.
Ja.
Elke vrouw gun je die ervaringen.
Spannende.
En het staat dus los van het exacte verloop. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is.
Ja, positief voor mij. Nou, allereerst, nogmaals, ik heb echt het mooiste beroep van de wereld. En wat positief voor mij... kijk, ik ben eigenlijk heel positief ingesteld. Want alle problematiek waar ik het over heb, daar komt steeds meer aandacht voor. Mm. Er komt geld voor.
We zitten echt in een veranderingsfase.
We zitten echt in een veranderingsfase. En ik... wordt veel gevraagd om het hierover te hebben, wat ik heel eervol vind. Maar ook krijg ik heel vaak terug van, oké, ik ben nu dingen gaan zien die ik eerder niet zag. En ik probeer het ook altijd heel concreet te maken. Wat ga jij vandaag anders doen om dingen te veranderen? En dan, mensen zijn er echt wel mee bezig. Zowel in de zorg als het gaat in onderwijs. Op allerlei vlakken eigenlijk. Er komt ook geld beschikbaar vanuit de overheid om dit soort problemen aan te pakken. Het wordt gezondheidszorg breed aangepakt. Een paar dagen geleden is er een soort van manifest of een brief naar de overheid gegaan vanuit de KNMG. Mm. Dus dat is zorgbreed, waarbij we zeggen, ze zeggen we moeten armoede gaan aanpakken. Mm. En niet wachten met behandelen.
Tot mensen in het ziekenhuis.
Tot later, ja.
Dus,
preventief.
Ja, dus ik ben eigenlijk heel positief. Maar dat betekent niet dat ik achterover kan leunen.
Nee.
En dat ga ik ook niet doen. Want zolang, eigenlijk is het, weet je, zolang wat ik zeg weerstand oproept, wat mijn werk soms ook moeilijk maakt, maar betekent het dat er nog
dat
iets te winnen valt.
Ja,
dat er nog iets te winnen valt.
Nou, ik wil jullie echt heel erg bedanken. Ik heb er veel geleerd. En ik heb ook wel echt het gevoel dat ik denk, als je hiernaar hebt geluisterd en ook voor mezelf zo van, ik ga eens even goed bedenken wat ik zelf kan doen, maar ook meer kan leren nog over wat er bovenaf moet veranderen. Hmm. En daarbij gaan we jou gewoon heel goed volgen, ja. Bahar. En we blijven natuurlijk allemaal luisteren naar de podcast. Heel veel dank voor jullie komst.
Jij ook bedankt.
Jij heel bedankt. Ja, ik vond het ook leuk. Ja. Ja, dankjewel.
Dit was Met z'n allen achter de kinderwagen. Deze podcast is gemaakt in samenwerking met Podcastdeler. De muziek is van Tim Olivier Zomer. En mijn speciale dank is aan producer Julius van het Hek. Vind je deze podcast leuk? Volg ons dan in je favoriete podcast-app. Geef ons 5 sterren op Spotify of waar dan ook, want dan worden we sneller gevonden door andere luisteraars. Alvast dank daarvoor. En dan nu namens mij en mijn kind, bedankt voor het luisteren en doei!
Doei!
Deze aflevering werd gesponsord door Kind met dubbel I. Kind is voorloper op het gebied van bewust en natuurlijk ouderschap. Sinds 2009 is Kind al bezig met onderwerpen als wasbijrenluiers, draagdoeken, vol vertrouwen thuisbevallen en het belang van een dorp om je kind op te voeden. Je kent Kind misschien nog als tijdschrift, inmiddels heeft Kind een kindspeeltuin. Dat is een online community waar je lid van kunt worden. Onafhankelijk en informatief voor eigenzinnige ouders die buiten de lijntjes opvoeden. Op de besloten site met handige app, zonder advertenties en ver weg van social media, kun je samen met ruim 1000 andere ouders leren groeien en verbinden. Zo vertelde Hanna, die sinds 1,5 jaar lid is, me aan de telefoon hoe er elke maand 1 thema centraal staat, zoals bijvoorbeeld driftbuien. Er worden dan kringgesprekken en expertsessies georganiseerd waar je in gesprek kunt gaan met andere ouders. In de woorden van Hanna: voor mij is de sfeer van Kind herkenbaar en geruststellend, omdat ik toch vaak anders kijk naar sommige aspecten van het ouderschap dan mijn omgeving. Zo voelde Hanna vanaf de geboorte dat ze samen met haar kind in 1 bed wilde slapen. Iets waar ze in haar omgeving geen informatie over vond, maar bij Kind wel. In de woorden van Hanna: er wordt toegejuicht dat je mag voelen, zachter en milder mag zijn. De community helpt me om mijn gevoel te staven. Wil je deze online village nou ook uitproberen? Kijk dan op kind.nl/kinderwagen of score met de code kinderwagen een dikke 10 euro korting op bijna al het moois van Kind.